Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij Back to Basics, een podcastreeks van Inside Beleggen en Trends. Ik ben Jeff Poortmans, redacteur bij Trends, en samen met Danny Reewegs van Inside Beleggen overlopen we in de reeks een aantal basisconcepten rond waardering en financiële analyse, waar elke belegger hopelijk een beetje wijzer van wordt. Dus elke aflevering nemen we zo'n multiple of een financiële ratio onder de loep. Kijken we naar wat die betekent, hoe je die kunt gebruiken en wat de eventuele valkuilen zijn. En in de voorgaande 3 afleveringen hebben we het vooral gehad over waardering. Vanaf nu zal het iets meer gaan over de financiële analyse. Ja, en nu Danny, om een beetje het verschil tussen waardering enerzijds en financiële ratio's en analyse anderzijds uit te leggen. Waarom is dat financieel luikje ook wel belangrijk om naar te kijken en niet alleen waardering?
Ja, omdat dat vaak het is eigenlijk een combinatie, want vaak gaat dat uitleggen waarom bijvoorbeeld bepaalde aandelen goedkoop tot spotgoedkoop gewaardeerd zijn. En dat heeft dan vaak te maken bijvoorbeeld met de schuldpositie van een bedrijf. Zoals in de coronacrisis, als iedereen twijfelt van hoe drastisch gaat die impact niet zijn, en je hebt een bedrijf met heel veel schulden, dan kan dat zo zijn dat die crisis het einde betekent van dat bedrijf. Dan gaat dat aandeel heel goedkoop noteren. En dus als je daar je enkel op baseert, op die waarderingsratio, dan ga je in een valkuil trappen, iets heel goedkoop kopen, maar ook iets dat heel risicovol, heel gevaarlijk is. Dus je moet altijd daarnaast ook kijken naar die financiële ratio's en bijvoorbeeld ook naar de schuldratio's.
Ja, in de komende 3 afleveringen zullen we het hebben onder andere over schuldgraden, groeiratio's en dan ook nog winstratio's en vrije kasstroom.
Ja.
Maar om te beginnen bij die schuldgraden, waarom is het voor beleggers belangrijk om oog te hebben voor de schulden waarmee bedrijven zich financieren? Waarom moeten we daar naar kijken?
Ja, omdat dat toch de risicograad van een bedrijf mee gaat bepalen. Je kan op 2 manieren geld aantrekken. Aan de ene kant via eigen vermogen, bijvoorbeeld door een kapitaalverhoging te doen via de beurs. Dus geld te gaan ophalen bij de aandeelhouders. En dat eigen vermogen kan dan verder aangroeien als je op een rendabele manier winst ziet aandikken. Dus op die manier, doordat je bedrijfsvoering toch wel op een goede manier wordt herinvesteerd. En dan heb je aan de andere kant het vreemd vermogen. Dat zijn de leningen die je afsluit bij banken. Of je geeft obligaties uit. Of je hebt nog schulden bij leveranciers. Dat zijn natuurlijk allemaal verplichtingen die je hebt als bedrijf, en dat is toch ook belangrijk om daarnaar te kijken.
Dus die financieringsmix van eigen vermogen en vreemd vermogen, maar als we dan naar schulden specifiek kijken, ik was er vroeger nogal huiverig tegenover. Ik heb me daar een beetje voor moeten bijstellen, omdat schulden zijn niet alleen slecht, maar wat zijn de voor- en de nadelen volgens jou waar we rekening mee moeten houden wat betreft schuldfinanciering?
Ja, het is zeker zo. Het is niet per se zo dat je een bedrijf dat nul schulden heeft en eigenlijk geen schulden wil aangaan, dat dat de meest verstandige, de beste beslissing is. Het is op zich een tweesnijdend zwaard. Natuurlijk, het verhoogt de risico's, want je weet, ik moet dat terugbetalen. Denk bijvoorbeeld maar aan AB InBev vorig jaar. AB InBev had heel veel schulden en dan gebeurt er iets als die COVID-19-pandemie. En opeens gaan alle cafés en restaurants dicht. Zijn er geen grote sportevenementen of geen grote festivals niet meer. Allemaal waar dat er redelijk wat bier normaal gezien geconsumeerd wordt. Ja, als je dan gigantisch veel schulden hebt, dan wordt dat een enorm probleem. Maar aan de andere kant, AB InBev zou nooit het bedrijf kunnen geworden zijn met die wereldenvergure als het nooit schulden had gemaakt om te groeien, om overnames te doen. En dat is iets dat je altijd goed in balans moet houden.
Ja. En dan als we even naar de praktische toepassing gaan kijken, een eerste schuldverhouding of ratio waar je naar zou kunnen kijken is de zogenaamde gearing. Weer een Engelse term, we kunnen er niet aan ontsnappen. Maar wat wordt er in die gearing tegen elkaar afgezet en wat vertelt die ons?
Ja, dat is afzetten van de netto financiële schuld, dus de financiële schulden min de cashpositie, min de liquiditeiten. En we gaan die afzetten ten opzichte van het eigen vermogen. Dat noemt men de gearing en dat geeft dus een beeld hoe afhankelijk of onafhankelijk een bedrijf is van zijn schuldfinanciering. En een voorbeeld van een bedrijf met een hoge gearing op Euronext Brussel is Balta, de tapijtproducent. Daar zitten we met een cijfer boven de 100%. En dat is natuurlijk toch wel vrij veel. En dat is toch iets dat je wel in de gaten moet houden.
Ja, en als ik dan jouw stuk las, je vergelijkt het denk ik met Resilux, waar het rond de 20% zit of zo. Nu, die niveaus, wat betekent een hoge gearing ten opzichte van een lage gearing? En zijn er bepaalde limieten om die risico's te kunnen inschatten?
Die limieten hangen ook wel af in welke sector is men actief. Hè. Zijn er vrij voorspelbare kaststromen? Hè. Dus je moet deze gearing en andere ratio's in dat verband toch ook wel gaan gebruiken om binnen een sector te kijken. Ja. Hè, want bijvoorbeeld voor een greenyard, hè, waar je zit met seizoenen, oogsten die mislukken en niet mislukken, ja, dan moet je toch wel uitgaan van een lagere schuldniveau, bijvoorbeeld een lagere gearing dan een bedrijf als Elia bijvoorbeeld, of een Idifica, waar je lange termijn contracten, waar die inkomsten haast gegarandeerd zijn voor de komende jaren, ja, dan mag je natuurlijk wel meer schulden gaan aangaan. Maar op zich natuurlijk moet je vermijden van een te hoge gearing aan het hebben, want dan ga je toch wel meer risico's hebben, ben je meer vatbaar voor problemen als er zaken rondom gebeuren die dan toch wel uw eigen vermogen bijvoorbeeld kunnen aantasten.
Ja, en daarnaast die gearing is er ook nog een andere ratio die je vaak vermeld ziet. Dus in het Nederlands noemen ze het gewoon de schuldgraad en in het Engels hebben ze het vaak over leverage. Ja. Waar bestaat die precies uit?
Ja, daar gaan we de netto financiële schuld, dus weer financiële schulden min de cash, gaan afzetten ten opzichte van de bedrijfskaststroom, de EBITDA, waar we het vorige keer uitgebreid hebben over gehad. Ook daar heb je eerder een ratio, natuurlijk ook van sector tot sector verschillend. Algemeen zegt men een gemiddelde, moet je dat toch beperken tot 3-4. Je ziet dat vaak voorkomen in overeenkomsten met banken. Die zeggen, wij willen toch niet dat je meer dan 4 keer EBITDA aan netto financiële schuld hebben, maar bij een Telenet of een Idifica of een Elia gaat men daar wel gaan van afwijken. Greenyard bijvoorbeeld zit vandaag onder de 3, maar heeft toch gezegd, in het komende boekjaar willen we naar 2,5, want onze business is toch wel heel volatiel. Kan van alles gebeuren en dan is het toch veiliger om een nog lagere schuldgraad of leverage te hebben.
Ja, en waarom zet je het specifiek af tegen die EBITDA, de financiële schulden? Is er een verhouding of een verband tussen die twee waarom dat interessant is om naar de beide te kijken?
Ja, omdat dat is toch waarmee je die schulden gaat kunnen aflossen. Hè. Dat is hetgeen dat er overblijft aan operationele prestaties die je geleverd hebt. En die geven aan, is je schuld al dan niet behapbaar? En als je dus voorspelbare EBITDA's hebt op lange termijn, dan kan je een hogere netto financiële schuld aan als dat niet het geval is.
Ja, en we hebben het tot hiertoe gehad over die financiële schulden, maar in de vorige aflevering haalde jij bijvoorbeeld ook al aan in die EV op EBITDA dat er andere verplichtingen op de balans ook wel belangrijk kunnen zijn. Wat met die andere verplichtingen op de balans wanneer beleggers naar schulden kijken?
Dit plaatje kan vertroebeld worden, kan verbeterd worden door te kijken naar andere verplichtingen die op de balans zijn. Want uiteindelijk ga je daar ook moeten aan voldoen. We hebben vorige keer het voorbeeld gegeven bij Agfa Gevaert van die pensioenverplichtingen. Ja, dat is bij meerdere bedrijven toch wel een issue, toch wel een aandachtspunt. En dat kan natuurlijk ook wel een probleem gaan vormen. Dus je moet daar toch wel kijken, zijn er andere, misschien milieuverplichtingen, dergelijke zaken, die allemaal geld kunnen kosten. En die er kan voor zorgen dat een bepaalde schuldgraad of gearing, dat die dan toch wel problematischer is als je daar niet zou naar kijken.
Ja, oké. Maar ik onthoud naast waardering dat de financieringsmix voor elk bedrijf ook wel belangrijk is om oog voor te hebben als belegger.
Ja, absoluut. Je moet dat eigenlijk toch wel samen bekijken om een goed beeld te vormen en op een gefundeerde manier je keuze te maken in welke aandelen dat je wil beleggen.
Oké, okay. Jij bent heel hard bedankt voor jouw inzichten daarover deze aflevering en graag tot de volgende.
Tot de volgende.
Tot zover deze aflevering van de Back to Basics podcast van Inside Beleggen. Bedankt voor het luisteren. Aarzel zeker niet om de podcast te delen of om een recensie achter te laten via je podcast-app.